Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 53 en daarvan de eerste drie verzen. Psalm 53, de verzen 1, 2 en 3.
Oh, God.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de algemene zendbrief van een apostel Judas, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de algemene zendbrief van de apostel Judas. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloven verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige band onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan tot een voorbeeld voorgesteld dragende de straf des eeuwige vuurs. En desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de archangel, toen hij met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Biliam zijn zij heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. En deze zijn de vlekken in uw liefdesmaaltijden als zij. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege alle goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefde, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op het allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. En bewaar uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enig onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrees en grijpt hen uit het vuur. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid en vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Bezoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij ook deze voorbereidingsdienst voor de tafel des verbonds zou het mogen geven in uw gunst en dat ook door de bediening van uw geest alles uit de weg geruimd zou worden wat er staat tussen u en onze ziel. Alle onreinigheid, alle afwijkingen die we zo zeker van nature omdragen, want we zijn afgevallen, maar ook na ontvangen genade. Vlees blijft vlees, maar gij hebt het vlees overwonnen. Gij zijt in het vlees gekomen om het vlees te overwinnen, om de zonde uw volks voor uw rekening te nemen, om die te voldoen met het brandoffer van uw eigen lichaam. Heren, dat we dat mochten verstaan en dat we werkelijk de dood des Heren mochten verkondigen, gelijk ook de apostel Judas hier zegt, om het geloof voor het geloof te strijden, om de geloofsleer, het heilig evangelie, met uw woord te verdedigen, wederleg bestraffen en te vermanen. Heren, ach, het wordt alles op de school van de Heer Jezus geleerd, omdat we toch op zijn school mochten verkeren en dat we de gang naar het avondmaal niet als een momentopname zien, maar als een gedurige gang achter de Heer Jezus Christus aan om zijn dood te verkondigen. Niet alleen gedenken, maar ook verkondigen. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Heren, vervul ons toch met uw dierbare geest en dan zullen we ook ons keren tegen alle ongerechtigheid, de gruwelijkheden die in onze dagen gekerstend worden door overheid en kerk, want dat Michael de Archangel geen lasterend oordeel durfde vellen, dat is klaar, want hoe slecht ook de overheid is, lasteren mogen we nooit, want dat is allemaal kwaadspreken zonder bewijs. Kwaadspreken zonder bewijs last. En ook als de overheid in gruwelijke zonde leeft en gruwelijke goddeloze wetten voorschrijft, dan zullen we hen niet in mogen volgen. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ach, daar hebben de kerken mee afgerekend. Want die zijn alleen maar met één ding bezet, dat is angst. Angst om tijdelijk lijfsbehoud. Maar gij hebt uw volk anders geleerd, totaal anders geleerd, dat niemand achter zijn leven dierbaar voor zichzelf, maar dat we gelijk ook de oude hebben gezegd, als een kaars mochten opbranden in uw dienst. Heren, ook dat het ook deze avond mocht zijn, dat we werkelijk het woord zouden rechtsnijden en recht verstaan, want het woord kan rechtgesneden hebben, rechtgesneden worden, maar toch niet recht verstaan. O, dat we voor die strikken zouden worden bewaard en mochten gaan op die smalle weg des levens achter de Heer Jezus aan, zijn kruis dragende. O, dan worden we wel afgezonderd en zoals Paulus zich afscheidde van de lasterende Joden van de synagogen en voortging met zijn onderwijs in een school van een zekere tyrannus, zoals we hebben overdacht. Heren, zo werk gij nog. Want een apostel Paulus bediende de kudde des Heren buiten de legerplaats. Dat kon niet gezegd worden van de synagoge, want dat was de gevestigde kerk. En die zijn afgeweken, afgevallen. De Joodse kerk is uitgerukt geworden. En wat er nu gaande is, gij weet het alles zeer wel. Alles staat in uw boek geschreven. Ook wat de zonde des volks betreft, Heere, dat we ons er maar niet boven zouden verheffen, want alle gruwelstukken, daar zijn we alle schuldig aan heel de wereld voor God verdoemelijk. Maar gij zet uw volk apart en gij leert ook door de apostelen dat we die zelfs niet in huis mogen ontvangen die een andere leer leren als de leer van onze Heer Jezus Christus. En die verloochenen met woord en daad. Want een apostel zegt, ze zeggen wel dat ze God vrezen, maar ze verloochenen hem met de daad. Heere, o, dat dat in ons leven in overeenstemming mag zijn, niet door het doen dat er wet, maar door het geloof in Christus. Door dat ware, vruchtbaarmakende geloof, door de vruchtbaarmakende bediening van uw dierbare geest. Want hij neemt het uit Christus om het zijn kerk mee te delen, zijn kerk te verkondigen, krachtens uw eigen woorden. O, dat dat vruchtbaar mag zijn in ons alle leven. Om ons leven in uw dienst te besteden. Niet met overvroomheid, en terwijl de praktijk ermee in strijd is, zoals we morgen hebben voorgelezen uit dat rapport van de HAK. Het is de meest goddeloze kerk die er bestaat, want ze pretendeerden de voortzetting te zijn van de hervormde kerk, van de kerk der reformatie. En ze zijn Sodom en Gomorra gelijk geworden. Heere, staat erover op, want uw naam wordt gelasterd om hunnentwil. En dat er ook waarachtige bekering zou mogen plaatsvinden. Hoewel de afgoden wil men per se aan de hand houden. RD, SGP, allemaal Baals. Die het globalisme navolgen en daarin volharden, dat zelfs hebben ondertekend, agenda 2030 hebben ondertekend, en gij zult het allemaal verwoesten. Want alle plant die God de Vader niet geplant heeft, zal uitgerukt en in het vuur geworpen worden. Gedenk uw kerk buiten de lege plaats, wereldwijd. Want we leven in het einde der tijden waarin uw kerk zich niet meer in de gevestigde kerken bevindt, maar buiten de lege plaats om de smaadheid van Christus te dragen. Dat kenden ook de profeten, de apostelen en ook Mozes, want hij wenste liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En hij had het zeer goed aan het hof van Farao. En de dochter van Farao was als een moeder voor hem, maar toch kon hij daar niet blijven. Hij wenste dat atheïstische hof van Farao te verlaten en zijn leven in uw dienst te besteden. Heere, dat het voor ons allen zou mogen gelden. Want we gaan op een eeuwigheid aan en we kunnen er niks mee verdienen, maar louter uit genade om voor het geloof te strijden, zoals de apostel Judas dat leert, en wat er onder verstaan moet worden. Gedenk de weduwe, de wezen, en uw volk wereldwijd, o, die in gevangenis kwijnen, om Christus wil vervolgd worden. Het is al reeds hier in het Westen, en de kerken zwijgen, alles dood. O, maar gij zult dan spreken in uw toren, en niet meer zwijgen in uw liefde, want wat wordt uw naam toch vreselijk gelasterd door allerlei valse leringen en beweringen en praktijken. Wordt allemaal gekerstend in onze dagen. Alles kan ermee door. En zelfs de natuurlijke mens in de wereld, die verbaast zich erover dat dit allemaal kan plaatsvinden. Heren, kom haastelijk weder, want dan zal ook de grote verlossing van uw volk, de strijd in de kerk, opgelost zijn in de triomferende overgang, in de triomferende kerk in Christus. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Verleen ons de bediening van uw diepere geest, om Jezus willen, amen. Ja, we hadden vanmorgen gezegd om daar niet meer over te spreken, over dat rapport wat we vanmorgen enigszins, het is maar enigszins, hebben we behandeld, de tijd was te kort. Maar door de Heere zijn we bepaald geworden bij de brief van Judas, de algemene zendbrief van de apostel Judas. waarin deze dingen ook weer letterlijk worden genoemd door de bediening en inspiratie van de Heilige Geest. En Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, hij is ook met de apostel Petrus naadloos verbonden in Christus, gelijk ook David en Jonathan met elkander verbonden waren door de liefde van Christus. Die liefde wordt ook in dat rapport, zoals we vanmorgen hebben behandeld, gesodomiseerd. Die gruwelstukken worden in de kerk bedreven. Ja, dan hebben we te maken met een synagoge des Satans. En ook de Heer Jezus heeft er wel in gepreekt, maar toen die begon te separeren tussen schijn en zijn, werd hij naar de steilte gevoerd om hem in de diepte te pletter te gooien. Want van die Christus willen alle kerken af, behalve de strijdende kerk, met een grote K. Want ze zijn van Christus afhankelijk, ze zijn het eigendom van Christus, waartegen de apostel Judas schrijft: barmhartigheid en vrede, liefde zij u vermenigvuldigd. Ja, daar kan nooit genoeg van ondervonden worden, van die barmhartigheid in Christus, van die vrede die Christus zelf is, want hij is onze vrede en de liefde waarmee zij door de Heilige Geest worden bedeeld. En dan schrijft hij een paar voorschriften. Zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof en niet in fatalisme te neerzit. Dat zal voor niet één kind van God mogelijk zijn om in fatalisme te verkeren, maar we kunnen er wel een ogenblik door bevangen zijn. En daar waarschuwt een apostel Judas voor dat gij strijdt. Dus dat is een actieve strijd, namelijk tegen de verleiding en kwade voorbeelden der goddeloze spotters, om van hen niet overwonnen en verleid te worden tot afval of goddeloosheid. Gods volk kan niet afvallen, maar als je eigen uitgeeft voor een kind van God en je kan daar toch mee meewandelen, zoals de fariseërs meewandelden met de sadduceërs, dat waren atheïsten, sadduceërs waren atheïsten, ja, dat geeft wel blijk wat nou je religie is. Zeg maar wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. En in onze dagen willen ze dat allemaal vermengd hebben, want we moeten barmhartig zijn en we moeten door de liefde wandelen en handelen. Maar dat wordt vervalst, ook in dat rapport van de HHK, dat wordt gruwelijk vervalst. Want de titel luidt: Bijbelse bezinning op de homoseksualiteit, dat is duivelse bezinning. Omdat er zoveel teksten worden verkracht en in het vlees getrokken, in de goddeloosheid getrokken en toegepast op hier geschreven staan die ingeslopen zijn en die tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Dat wordt in dit rapport gedaan. Wat de apostel Judas door de inspiratie des Heilige Geestes hier optekent. Dat is exact de letterlijke bewoording ervan. Ja, en daar kan Gods volk niet mee. En daarom worden ze vervolgd. Denk er goed om. Als ze niet meedansen met het globalisme, dat is met de SGP, met het RD, dat zijn globalistische bewegingen. En de kerken zijn er ook mee gaan dansen met die duivelse bewegingen en ze geven er alles aan. Ze behartigen de zaak van Christus niet, terwijl Judas zegt dat we voor het geloof dienen te strijden, dat eenmaal de heilige overgeleverd is. De heilige overgeleverd is, dat zijn de profeten, de apostelen en ook in het kader van het ambt alle gelovigen. Hij komt ons te vermanen, ik zeg ons, omdat het ook geschreven staat voor alle tijden en plaatsen, dat gij strijdt voor het geloof, niet tegen het geloof. Om Gods woord aan te passen aan al die goddeloze bewegingen die in onze dagen opstaan. Al die sodomitische en die gendriaanse goddeloosheid waarmee de kerken ook meedansen onder de vlag van zogenaamde liefde. Maar het is allemaal geveinsd, hoor. Het is allemaal geveinsd. Ambtsdragers moeten door de liefde handelen en zeer voorzichtig zijn en barmhartig zijn. Nou, ik heb het u vanmorgen al gezegd, dat Titus de opdracht van Paulus kreeg om naar de Cretenzen te gaan, waarvan geschreven staat dat dat luie buiken waren en dat Titus hen scherpelijk moest bestraffen. Dat hebben ze al helemaal eruit gewerkt in die kerken. Scherpelijk bestraffen, dan zeggen ze: weet je wel wie je zelf bent? En zo proberen ze de Paulinische leer te belasteren en te bekladden. En het gaat nog ineens op een subtiele manier, want je kan het er zo uithalen. Als de liefde van Christus, waarmee David en Jonathan verbonden waren in Christus, versodomiseerd wordt, dan is de helse verdoemenis je deel. Dat zegt de apostel Paulus ook. Laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Want er wordt zo gespot in onze dagen, de naam des Heren wordt gelasterd, en die dominees die geven nergens meer om, helemaal nergens meer om. Het is nog veel erger wat het Israël van weleer heeft bedreven. En in het oude Israël mocht er geen schandjongens voortkomen. Nee, dat was absoluut verboden. En dan denken ze dat dat in het Nieuwe Testament veranderd is. Echt niet. Nou, nou. En in het Nieuwe Testament klinkt het, hebt u vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een apostel, dat de Heer Jezus daarmee bedoelt, dat we de valse leraars maar vrij baan moeten geven om hun ketterijen openlijk te leren zonder dat ze onder censuur worden gesteld. De gemeente van Efeze werd geprezen dat zij de kwade niet konden dragen. Dat betekent dat ze die hebben gecensureerd. En zo behoort het te zijn. Als dat niet gebeurt, dan is een gemeente verloren. Dan gaat Gods volk eruit. De Heere trekt zijn volk eruit. Omdat hij de kandelaar verplaatst. Dat betekent hij haalt zijn levende kerk eruit. En dan is het geen gemeente van Christus meer. Dat geldt voor al die revelkerken. Die hebben het oordeel op zich geladen. Want die strijden niet voor het geloof, maar voor de sodomie. En er is maar één onderwerp binnen die revelkerken, dat is seksualiteit. De sodomie. Daar ga je mee ten onder. Vroeger was dat allemaal taboe. En toen was het er ook. Oh ja. Maar zelfs door de wereld verworpen. Zelfs door wereldse voetballers verworpen. Ik hoorde nog toen de tijd van die Hans van Tilburg. Die bezocht wel eens mensen in de gevangenis in Den Haag, geloof ik. En daar kreeg hij wel te horen dat als ze een potje voetbalden op het gevangenisterrein en er waren schandjongens tussen, dat ze die helemaal bloedig vertrapten. Mag dat? Nee, dat mag niet. Maar het gebeurde wel. En het gaf blijk welke haat ook de wereld had jegens die onnatuurlijke zondaren. Daar is er wel een goed voorbeeld van. Maar nou heeft diezelfde Hans van Tilburg dit rapport ondertekend. Want hij is ook HHK geworden. Ik heb toen tegen hem gezegd, je hebt een houten kruis. Je gaat nou naar de HHK en dan krijg je een ijzeren kruis. En dat betekent dat God je het zwijgen oplegt. Nou, dat is gebeurd, dat zie je. Ze hebben geen stem meer. Ze hebben geen publieke stem meer. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. We kunnen dat ook lezen in 2 Petrus 2 vers 3. Namelijk waardoor God hen rechtvaardig in een verkeerde zin heeft overgeleverd. Romeinen 1 vers 24, 26, 28. Waarin de tweede trap van de verwerping beschreven staat. En Judas noemt het zelfs de derde trap van de verwerping. Die tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Onder een pastorale vlag. Dat gebeurt in dit rapport. Dat heb ik u bewezen. Dat ze de doorn in het vlees van Paulus betrekken op schandjongens. Nou mensen, als hij dat meent te doen. Dan behoor hij tot die goddelozen die tevoren opgeschreven zijn. Die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Wie durft er, en ze beweren het. Wie durft er te beweren dat een homo die homoseksuele zonde niet bedreigt. Wie durft dat te beweren? Ze beweren het. Ze worden celibatair verklaard. En in dat hele rapport komt niet voor de uitspraak van de Heer Jezus. Als gij een vrouw aanziet, hebt gij reeds overspel met haar gedaan om haar te begeren. En dat geldt vanzelf, heb ik ook gezegd vanmorgen, voor homo's. Als een man aanziet om die te begeren, bedrijft hij de zonde van homoseksualiteit. En dat doet elke homo, anders ben je geen homo. Dat is toch duidelijk? Maar ze verdraaien het tot hun eigen verderf. Dat zijn goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. En dan maken ze van schuldenaars slachtoffers. Nou, daar heb Christus zijn bloed niet voor gestort. Nee, absoluut niet. Nee. En er is al bekend dat de heren Schandjongens hebben bekeerd, maar die zijn het dan niet meer. Pertinent niet meer. En die hebben die begeerte ook niet meer. Nee. Dat is allemaal onzin wat ze beweren, dat dan die geaardheid nog voort blijven staan. Het is helemaal geen geaardheid. Het is een leven in de zonde. Het is een leven onder de wet. Het is een leven onder de toren Gods. Het is het leven van die oude mens onder de wet. Hoewel niet elk natuurlijk mens leeft in die onnatuurlijke zonde. Maar als je erin geleefd hebt en je wordt ervan bekeerd, dan ben je ervan verlost. Volkomen van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des doods en van de heerschappij des duivels. En als je het anders leert, dan ben je een duivel. Dan zit je Gods woord te vervalsen tot je eigen verderf en tot andere verderf. De strijden voor het geloof, dat betekent ook dat je dit soort goddeloze rapporten openlijk, publiek, want het is publiek, moet verwerpen in de naam des Heren. Dat wordt niet gedaan door niet één enkele belijder. Binnen dat refendom en erbuiten, je hoort niks. En daarom komt God met een vuuroordeel. Dan zou je het weten. Als de godsdienst je niks meer mag kosten, dan zou je het weten wie God is. Ook al ben je het hiermee eens met die weerlegging die ik vanmorgen heb gehouden. Het zou je niet baten hoor, het zou je echt niet baten. De Heere kijkt of hij strijdt voor het geloof. Want dat is onafscheidelijk van het discipelschap. Dat is onafscheidelijk van het kindschap. Of hij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. Zoals ook van de Pinksterlingen staat geschreven, dat zij volharden in de leer van de apostelen en daar niet van afweken. Maar daar zijn de kerken niet op berekend geweest, omdat de godsvreze gemist wordt. Het is allemaal in beredenering overgegaan. En er wordt beredeneerd als het geschiet in het kader van democratie. Die kerkelijke democratie is van God vervloekt. Dat leert mij Gods woord. Want democratie is meeste stemmen gelden, God eruit en de mens erin. En daardoor zijn er sommige mensen ingeslopen, heel veel in onze dagen, die eertijds overlang tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn in het boek des Heren. God heeft hun namen opgeschreven en dat betekent in het register van de verworpenen. Dus Judas betrekt hunzelf in de derde trap van de verwerping. Staat hier. En de kanttekeningen zeggen het ook, namelijk van God in het register van de verworpen mensen. Een gelijkenis van de mensen genomen die hun registers hebben, in welke zij de namen optekenen degene met welke zij te doen hebben, elk in zijn orde. Als je de genade onze Gods verandert in ontuchtigheid, dat doet dat rapport letterlijk. Dat doet die J-kaptein, is daar voorzitter van. Die dominees leven in de zonde. En het wordt niet eens meer onderscheiden, want ze weten niet eens meer wat zonde is. Ze weten niet meer wat de waarachtige bekering is. In de doorgang door de enge poort, dat wordt nooit zo verklaard. Ze weten niet wat het zeggen wil. Dat je aan het einde van de wet moet komen, dat weet niet ene dominee iets van. Want ze weten niet eens wat dat betekent, want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dan ben je gekomen aan de dood van de oude mens. Anders is Christus nooit het einde van de wet in je leven. Als de wet nog een claim op je ziel hebt leggen, dan ben je nog niet ter wet gestorven. Want de wet kan die claim niet meer leggen op een lijk. Dus als je ter wet gestorven bent, hebt de wet geen zeggenschap meer over je. Om goden te leven, dat volgt er direct achteraan. Hè? Want als het zou blijven bij ik ben door de wet gestorven, dan was Paulus nog niet een stap verder gekomen. Nee, maar om goden te leven, dan is het tijd van Christus om de doden op te wekken uit hun ademsgraf. Die der wet gestorven zijn. Niet algemeen. Christus is niet algemeen voor de goddeloze gestorven. Hij is voor de goddeloze gestorven. Te zijner tijd. En die sterven echt die oude mens dood. De Heere doodt hem ook levend. Hij doet er helle nederdalen en weer eruit opkomen. Ja, een mens moet nog gedood worden aan zijn doodstaat. Omdat hij daarin leeft. Dus Hanna die spreekt geen vreemde taal. De Heere doodt met DT en maakt levend. Want dat volgt op elkaar. Dat volgt op elkaar. Een mens van nature weet niet eens dat hij dood is in zonde misdaden. Hij is dood voor de dood en ook dood voor het leven. Daarom moet hij aan het leven in de dood nog gedood worden. Dat is een werk Gods en dat is een werk des geestes. De doden zullen horen. Nou, daar is er al wat in dat graf geschied. Niet in de beweging van die mens, maar in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan komt de wet in de bediening des doods in je leven openbaar als één die het voor het zeggen hebt. De wet heeft het van nature in ons leven voor het zeggen. In de claim van de drievoudige dood. Op straffen des drievoudige doods. Dat wordt allemaal gelogen in onze dagen. Want van de wedergeboorte, daar maken ze ook een sprookje van. Ook in dit rapport. Ze weten niet eens hoe God werkt meer. Nee. En dan zullen ze mij wel beschuldigen van, oh, weet jij het alleen? Nou, ga maar door met je beschuldigingen. Straks sta je voor God. De Heer heeft mij geroepen om daartegen te getuigen, tegen die goddeloosheid. Waarin de genade Gods wordt veranderd in ontuchtigheid. In de grafste ontuchtigheid. En de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Je komt er met dat homo zijn bij God niet doorheen. Nou, absoluut niet. Dat is een leven in strijd met de goddelijke scheppingsorde. En dat is een leven in strijd met de genade Gods. En dat is een demonstratie van de oude mens onder de wet, onder de toren Gods. Maar ik wil u indachtig maken, zegt Judas. Als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypte land verlost hebbende, wederom degene die niet geloven, verdorven heeft. Dat is ook duidelijk te lezen. Dat degene die uitgezonderd Jozua en Caleb, en degene die dat geloofde, dat ze een goed gerucht voortbrachten van het beloofde land, wat God beloofd had. Maar degene die dat niet geloofde, die dat in ongerechtigheid en onderhielden, die zijn omgekomen in de woestijn. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Dus dat zijn niet dat sprookje van gevallen engelen die nou op aarde zijn en die zich toen in Genesis 6 vermengd hebben met mensenkinderen. Dat is allemaal onzin. Duivelen zijn nog altijd geesten, boze geesten, die zich niet vermengen kunnen met mensen. Ze kunnen wel in de mens varen. Onder de toelating Gods kunnen ze in de mens varen. Dat zien we duidelijk bij de bezetenen van Gadara en nog meerdere. En daar zelfs kan de Heer de mens van verlossen. Dat heeft hij tijdens zijn omwandeling gedaan. De mensen van duivelen verlost. En we lezen het bij Paulus dat zelfs duivelskunstenaars tot bekering kwamen. En die leven onverwijld in de tweede trap van de verwerping. Maar dan is het nog wel mogelijk bij God vandaan, niet bij de mens vandaan, om tot bekering te komen. Dat geldt ook voor de eerste trap. Dan moet je ook bekeerd worden, want anders kom je in dezelfde put. Gelijk Sodom en Gomorra, dus Judas trekt dat gelijk, die sommige mensen, gelijk Sodom en Gomorra, de steden rondom dezelfde Adama en Zeboim, die op een gelijke wijze als deze hebben gehoreerd, hebben ander vlees nagegaan. Zo beschrijft Judas met eerbare woorden de gruwelijke zonde de Sodomieten. En dat wordt in dit rapport wordt dat geïsoleerd tot die zaak van Lot. Dat die Sodomieten daar rondomheen vergaderden was niet heel de stad. Dat was een groep Sodomieten en die wilden die engelen, waarvan ze niet wisten dat dat engelen waren, verkrachten. En daarmee denken ze dat ze Sodom hebben getekend. Nou. Sodom verkeerde in gruwelijke ongerechtigheid. En die bedreven de sodomiet publiek openlijk onder de hemel, alsof er geen God bestond. Door dat zo te schetsen dat, ja, het is vandaag niet zo erg als Sodom, want dat ging om verkrachting. Nou, al die sodomieten, die leefden zich uit in sodomitische zonde. En dat is exact hetzelfde wat Judas hier zegt, gelijk Sodom en Gomorra. En de steden rondom dezelfde die op dezelfde wijze gehoereerd hebben. Als die sommige mensen die door datzelfde oordeel tevoren opgeschreven is, dan maakt de apostel Judas, dan maakt de Heilige Geest geen onderscheid. En die zijn ander vlees nagegaan. Dus mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En dat doe je al als je het bent. Want de wet kijkt dieper als de uitwendige kant. Er kan wel beweerd worden, ik bedrijf die zonde niet, dat is een grove leugen. Daar zit je gewoon te vloeken als je dat beweert. Want wanneer Jezus zegt, als je een man aanziet om die te begeren, heb je reeds homoseksualiteit bedreven. Zo rekenen de kerken niet. Dus die kerken zijn zo wettisch als de best. Die kijken alleen maar naar de buitenkant. Maar de wet kijkt dieper. Want de wet is geestelijk, zegt een apostel. En ik ben vleeselijk. verkocht onder de zonde, omdat ik vlees ben. En hij roemde in de genade, want Christus had hem eruit verlost. Maar die zelfontdekking blijft, hoor, die zelfontdekking blijft. Dat is niet een leven in de zonde, absoluut niet. Dat is niet een vermenging, een familiaire omgang met diezelfde mythe wat hier in dat rapport beweerd en geleerd wordt. Nou, dat is van God vervloekt als hij dat zo leert. En daar heeft de Heer eens aan overgegeven, want als de dominees geen licht meer hebben tussen goed en kwaad en alles vermengen, van alles een gifbeker maken, ja, dan ga je ander vlees nagaan, ga je dat helemaal subtiel verpakken, vacuüm verpakken. Maar hier zegt Judas, die zijn tot een voorbeeld gesteld, dragende de straf des eeuwige vuurs. Dus de apostel Judas verbindt aan dit rapport de eeuwige verdoemenis. Dat doet Paulus ook in Romeinen 1. En dat geldt niet alle mensen. Alle mensen liggen voor God verloren. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Absolute waarheid. We kunnen onszelf niet boven de sodomieten verheffen. Nee. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ieder natuurlijk mens zich uitleeft in die onnatuurlijke zonde. Laat staan Gods volk. Gods volk bedrijft geen onnatuurlijke zonde meer. Daar heb Christus uit verlost. Maar de kracht van het bloed van Christus wordt kerkbreed verraden, omdat ze er geen ervaring meer van hebben. Dat is het, hoor, dat is het. Anders kan je dat niet leren, wat ik vanmorgen heb opgelezen uit dat rapport. En desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Ja, de heerlijkheden, dat zijn de overheden. Nou, lasteren mag je de overheid, hoe slecht je ook is, nooit. Lasteren, dat is, weet je wat lasteren is? Dat is valse getuigenis geven tegen uw naaste. Dat gaat allemaal gepaard zonder bewijslast. Want dit is niet opgeschreven, het volgende vers ook. Maar Michael de Archangel, toen hij met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering. Nee, natuurlijk niet, dat mag nooit. Want lasteren, dat is iemand beschuldigen zonder bewijslast. Nou, dat is van God vervloekt. Maar dat betekent niet dat je geen oordeel mag vellen op grond van bewijslast. Kijk, want die biblicisten die lezen dit ook en die zeggen, zie je wel, Michael die durfde dat niet eens, een oordeel te vellen. Nee, er staat een oordeel van lastering. Kunnen niet lezen meer tegenwoordig, ze willen het ook niet lezen, want dan gaan ze er zelf aan. Omdat ze zichzelf schuldig maken aan die valse getuigenis, tegen de roepende getuigen van Christus. Maar dan zeiden de Heere, bestraf u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, lasteren zij. Ja, en ze belasteren anderen dat ze lasteren. Terwijl ze de waarheid spreken in Christus. En zo wordt er nou gehandeld, want ze beschuldigden Paulus ook in Romeinen 3 vers 8. Ik zal het u even letterlijk voorlezen. Dat moet je ook goed lezen en verstaan. Daar geschreven staat, als Paulus die lasteraars de eeuwige verdoemenis aanzegt. En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, dus de apostelen werden gelasterd. En gelijk sommigen zeggen, dat wij leren. Dus ze beschuldigden Paulus dat hij het kwade opgaf om te doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Daar belasterden ze Paulus van, terwijl ze het zelf deden, die valse leraars. En dan verbindt Paulus de straf van de eeuwige verdoemenis eraan. Welke verdoemenis rechtvaardig is die daadwerkelijk doen. Dus je moet altijd opletten dat de valse apostelen, valse leraars, Gods geroepen getuigen belasteren van hetgeen zij zelf in de praktijk brengen. Vlekken in uw liefdesmaaltijden. Ja, ogen vol overspel. Altijd en overal. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Dus zo diep gaat het. Judas die snijdt heel diep hier, hoor. De Heilige Geest snijdt hier heel diep. Want het is ook bekend dat schandjongens nog bekeerd kunnen worden. Sommige voorbeelden, niet veel. Sommige voorbeelden zijn daarvan. Maar hij zegt hier, want er zijn sommige mensen ingeslopen, heimelijk en bedriegelijk onder de christenen gekomen zijnde, in de gemeente Gods ingedrongen, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, die dat met opgeheven hand leren. Net zoals de Nicolaïten leerden dat hoererij geen zonde was. En dan willen ze in onze dagen die reformkerken leren dat homo zijn geen zonde is. Het is geen zonde, het is een slachtofferrol. Je kan er niks aan doen. Dan hoor ik Paulus zeggen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Als je dat zo gaat leren, dan is zonde geen zonde meer. Dan krijgt God van alles de schuld. Want God heeft die mens gemaakt en die mens kan er niks aan doen. Wat kun je nou aan die geaardheid doen? Het is helemaal geen geaardheid, het is een levende zonde. Dat is het. Deze zijn vlekken in uw liefdesmaaltijden, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan en door de verleiding van het loon van Bileam, door het traktement, dat sodomitische traktement, zijn ze heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dus de zonde van Kaïn en Korach en Bileam, die wordt getrokken door alle tijden en plaatsen. Dat is maar geen momentopname. Die vermenging van de stam van Set en Kaïn, daar stond de zondvloed op, de straf van de zondvloed. En al die miljoenen mensen zijn toen vergaan. Niet bekeerd. Onder de prediking van Noach is niemand tot bekering gekomen. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, we leven er middenin, maar er klinken geen stemmen meer. Dus dat betekent dat het oordeel is besloten. Dat het oordeel is besloten. Want tijdens de prediking van Noach gebeurde het niet. Hadden de mensen allemaal vrij spel. 120 jaar lang konden ze spotten en in de zonde leven, zich vermaken in de sodomie. En toen kwam het oordeel. Maar toen was het te laat. En deze zijn vlekken in uw liefdesmaaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Ze zijn waterloze wolken. Ja, ze doen zich voor om iets te zijn. En ze zijn niks. Waterloze wolken, die krijgen eens zien. Want wolken zijn water. Wolken zijn waterwolken. Nou, als die waterloze wolken genoemd wordt, die van de winden omgedreven worden als zijnde bomen in het afgang van de herfst, allerlei wind van leer navolgende en lerende, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Dat is ganselijk nog vruchten, nog bladeren hebbende wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende. Dat is dit rapport, hun eigen schande opschuimende. Want waar komt dit vandaan? Waar komt dit vandaan? Wie heeft dit verzonnen? Het is een verzinsel. Die slachtofferrol over die schand, jongens. Dat is een puur verzinsel. Dat is een godslastelijk verzinsel. Dan heb je zondeloze schand, jongens. Heb je het ooit gehoord? Ongelooflijk. Dus dat zijn wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, de welke de donkerheid, de duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. En dat gaat druppelsgewijs, is dat al decades gaande. En er is niemand onder wakker geworden. Helemaal niemand onder wakker geworden. De dominees hebben er niet tegen gewaarschuwd. En dominees die niet waarschuwen, zich niet publiek vrijmaken van de roepende zonde, het zijn geen knechten van God. Het zijn geen geroepen knechten van God. Die dansen mee met die opschuimende, dwalende sterren, of ze zijn het zelf. De welke de donkerheid, de duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende zoon van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om de wereld te oordelen, want de heiligen zullen de wereld oordelen. Denk er goed om, hoor. Gij zult zitten in 12 tronen, oordelen de geslachten Israëls. Dat is voor de discipelen weggelegd, maar ook voor al Gods volk, om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddeloos gedaan hebben, op een vrome manier of een goddeloze manier. En vanwege alle harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben, dat is ook als zij spreken op die harde manier tegen Gods geroepen getuigen. Het is mijn levenslange ervaring. Het is al zo bedorven en afgevallen dat er geen eens meer sprake is binnen die reformkerken van mensen die een historisch geloof hebben. Dat vind je daar al niet meer. Er is ook geen verstand meer. God heeft alles aan het oordeel overgegeven. En het wordt niet erkend. Men maakt zich er niet van vrij. Dat betekent dat ze allemaal in de zonde leven. Want het komt er ook uit, hè? Dit rapport. Dat kunnen ze niet meer herroepen. Dat komt er zo duidelijk in uit dat ze de genade Gods veranderd hebben in ontuchtigheid. Dan hoor ik Stefanus getuigen tegen dat Sanhedrin. En je moet goed verstaan dat Sanhedrin was nog rechtzinnig, uitwendig rechtzinnig. Die zouden dit rapport in de vlammen hebben geworpen. Daar zouden ze op gespogen hebben. Want de fariseeërs waren nog wel zo rechtzinnig dat ze dat zouden veroordelen. En dat waren al blinkende en blinde vijanden van Gods genade. Gij hardnekkigen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Want dat deden ze. Dat deden ze en dat is de kerk van vandaag. Ze wederstaan altijd de Heilige Geest. Ze hebben een andere leer uitgevonden. Een Bijbel houden ze erop na, aangepast aan de situatie van vandaag. Aangepast aan de goddeloosheden van vandaag. Aangepast aan de wetten die de overheid uitvaardigt. Maar weet je toch, die vrouw, die Finse parlementsvrouw? We moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Helemaal naar het woord. En de dominees, de reveldominees, hebben ermee afgerekend. En deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelen naar hun begeerlijkheden en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Verwonderen zich over de persoon om des voordeels wil, want het gaat allemaal om de mens. Het gaat allemaal om de mens. Het is puur humanisme op zijn best nog een eisel, want ik heb vanmorgen gezegd dat ze die schandjongens haten, omdat ze hun bekering in de weg staan. Ze worden de handen opgelegd, bekering is niet meer noodzakelijk. Als hij er maar mee worstelt, dat noemen hun bekering. Als hij er mee worstelt, dat noemen hun bekering. Welke temperatuurmeter gebruikt hij daarvoor om die worstelingen te meten? En daar staan ze echt met een mond vol tanden, als hij ze daarmee confronteert. Daar staan ze echt met een mond vol tanden. Want dat is allemaal verzonnen. Dat zijn termen die verzonnen zijn. Celibatair verklaringen, dat is gewoon puur rooms. Zondeloze zondaar heb je het ooit gehoord. Het is wel verschrikkelijk, mensen. Gods volk weet niet waar ze blijven moeten. Bij tijd ter wijle lees Psalm 88 over de doodbrakingen van Heman. Die man die wist niet waar hij het zoeken moet. Hij had één toevlucht. Die aanbiddelijke verbonds Jehovah. Die kende Heman ook. En hij werd door God gekend. Maar hij ging over deze wereld als een doodbrakende. Nou, mensen, mooi dit rapport er eens even naast leggen. Hè? Dat zijn allemaal mensen die de wet kunnen doen. Nou, de wet zou je verdoemen tot in de benedenste delen der aarde. Met de wet aan het werk gaan? Nou, dat is wat de wet je afleert als de Heer zijn oog op je hebt geslagen om je door die enge poort te leiden. Dan laat hij de wet op je los, de bloedwreker. En hij zal je doden als hij je buiten de vrijstad vindt. Ja, en Gods volk gaat in geestelijke zin ook die dood ondervinden. Die dood van die oude mens. Ik ben door de wet gestorven. Wordt kerkbreed gelovend. En er is ook geen dominee die het kent. Anders zouden ze dat niet durven schrijven. En al die ondertekenaars. Moet je eens even nagaan. W. Roze Dorenspijk. Klaas Veldman is er hier met een vliegtuig naar Nederland voor gevlogen. Om dit rapport te ondertekenen. Het is unaniem ondertekend. Allemaal door godlogenaars. Die de genade Gods veranderd hebben in ontuchtigheid. En dat gekerstend hebben. Nou, dan kom je er wel achter wie God is. Maar dan ken je God niet, dat zal ik je vertellen. Nee, dan heb je ook geen verstand meer. Want het is rationeel, is het zo ongezond als het maar wezen kan. Ik heb je een voorbeeld gezegd van die wereldlingen die daarop spugen. Nee, je mag niemand haten. Want wij zijn alle gevallen, heel de wereld voor God verdoemelijk. Dan moet je eigen maar haten. Maar daartegen getuigen, voor het geloof strijden. Dat is juist je naaste liefhebben om hem in te winnen, om hem te winnen voor het koninkrijk der hemelen. En als die incestdader geweigerd had om zich te bekeren, dan had Paulus hem letterlijk aan de duivel overgegeven, opdat zijn lichaam verteren zou. En zo heeft hij ook Hymenius en Philetus aan de duivel overgegeven, opdat ze niet meer zouden lasteren. Nou, zo werkte het in de apostolische tijd. En daar spugen ze nou op. Dat haten ze met een dodelijke haat. Die goddelijke tucht. Maar nou gaat de Heer de tucht uitvoeren. Over al die kerken. Met vuur. Met vuur. Want, ik zeg het nog een keer wat. Judas zegt gelijk Sodom en Gomorra. En de steden rondom dezelfde die op dezelfde wijze als deze hoereerd hebben. En een ander vleesje nagaan tot een voorbeeld. Voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs. Dus Judas wil zeggen, God zal zo handelen tot aan het laatste der dagen. Met alle degenen die die gang gaan. Van Sodom en Gomorra. En dan willen ze nog beweren, dan wil die kaptein nog beweren in dat stomme rapport. Dat het nou veel anders eraan toe gaat als in Sodom en Gomorra. Forget it! Forget it, het is allemaal lastering. En valse verdraaiingen van Gods woord. Ook al verpak je dat met vrome woorden, wat hier gedaan wordt. Nou, daar kom je bij God niet doorheen. Dan maak je het alleen maar nog maar erger. Maar dan komt de voorbereiding. Maar geliefde, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben, en dan moeten wij als avondmaalgangers ook voor vermaand worden, tegen vermaand worden, dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn. Hier heb je het bewijs, dit rapport van de HK is één groot spotrapport, die naar een goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En deze zijn het die zichzelf afscheiden, en dat wordt ook biblicistisch opgevat. Want Paulus heeft zich ook afgescheiden. Dat wordt dan doodgezwegen. Want toen de Farizeeën en de Joden de weg Gods lasterden, scheidde Paulus zijn discipelen af en ging door in de school van de zekere Tyrannus. Dat was geen kerkelijke afscheiding. Dus dat woord afscheiden, dat moet je wel goed verstaan. Die zich van de gemeente, van de levende gemeente van Christus onttrekken. En die trachten te scheuren. Dat wordt hiermee bedoeld. Maar als Paulus zegt, komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smata dragende. Dat noemen ze in onze dagen ook die afscheiding. En zo wordt er over gelasterd. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Kijk, daar heb je het. Hè? Daar heb je het. Want die gaan zich nooit begeven buiten de legerplaats om de smaadheid van Christus te dragen. Daar geven ze al hun goud en geld voor om daar uit te blijven. Nou, zo heb ik die domers leren kennen. Ze willen niks te maken hebben met Gods volk buiten de legerplaats. Met Gods volk onder het kruis. Daar willen ze niks mee te maken hebben. Dat is mijn ervaring. En dat weet God, dat ik niet lieg. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Het staat er zo geschreven alsof de gelovigen daar in staat toe zijn. Nou, er staat zo op deze wijze veel in Gods woord geschreven. Maar dan is het bedoeld als een vermaning. De bedoeling daarvan, die vermaning, is dat Gods volk voor God in de schuld komt. Want de Heere, die komt alleen maar over in de weg van schuld. En niet een schuld waar je het onderuit kan houden. Want houdbare noden zijn de gevaarlijkste noden. Maar om weer een genadeverversing te mogen ontvangen. Maar bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Dan bidt de Heilige Geest ons voor met onuitsprekelijke zuchtingen. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Blijft in mij en ik in u. En gij zult veel vrucht dragen. Verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat ziet ook op zijn wederkomst. We zullen er eerst maar weer eens van zingen, gemeente. En wel van dat vierde en vijfde zangvers van Psalm 53. Heeft dan dit volk dat groeit in euveldaan geen kennis? Nee, thans durven die ontzinden met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. En zij roepen op hun God, vergeet de paan, zelfs God niet aan. Nou, dat wordt er echt niet gedaan. Hoor. Dat wordt echt niet gedaan. Al een beetje vormelijk bidden. En dan unaniem besluiten tegen God en zijn gezalfde koning. Op het onverwacht zijn zij in angst gebracht, want God heeft uw belegeraars doen vluchten, hun beenderen zelfs verstrooid die u deen zuchten. Hebt gij beschaamd wat God verwerpt, veracht dit boos geslacht. 4 en 5 van Psalm 53.
Thank you.
Wat Judas hier schrijft, dat is naar de orde Gods. Hij handelt gelijk Gideon gehandeld heeft, toen hij de Midianieten moest verslaan, toen hij die strijd moest aanbidden tegen de Midianieten, moest hij eerst de Baals uitroeien en verbranden. Nou, dat doet Judas hier ook. En dat doen al de apostelen, dat doen al de profeten. Ze gaan niet de gerechtigheid en het evangelie van Christus spreken ten koste van het recht Gods. Nee. En dan gaat hij eerst, zoals we u hebben voorgelezen en enigszins hebben verklaard, gaat hij eerst die ongerechtigheid aankaarten en ontmasteren, exposen. En dat is absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Opdat het evangelie niet besmet zou worden door die ongerechtigheid te verzwijgen, toe te dekken, te doofpotten. Dat is de kerk van vandaag, die doen dat wel. Hier op dit rapport, ene grote doofpot van ongerechtigheid. Maar geliefde, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus en ook door Christus zelf. Want Christus zegt zelf dat in het laatste der tijden velen zullen opstaan die zich uitgeven als de Christus, ziet hier, ziet daar, maar gelooft hen niet. Spotters die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen, die de genade Gods veranderen in ontuchtigheden. Nou, daar zijn we in onze dagen, is dat er vol van. Heel de wereld is er vol van. Je hoeft niet naar een land te reizen om te denken dat het daar niet is. Zelfs die Afrikaanse landen beginnen mee te doen. Nou, er zijn er nog enkele waar abortus en sodomie verboden zijn. En er zijn nog landen op een paar vingers te tellen waar de doodstraf erop staat. Nou, dat noemen ze in onze dagen allemaal haatdragen. Maar daar slepen ze heel het mensdom mee naar het verderf. Met die zogenaamde humanitaire, want Joe Biden gaat voor in de transgender-ideologie. Ja, hij verplicht scholen en ziekenhuizen om dat in te voeren. En daar is al openlijke vervolging van degene die daar zich van vrijmaken, zeker. Publiek van vrijmaken, nou, je wordt gelijk uit de weg geruimd daar. En deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Het zijn ook onnatuurlijke mensen. Joe Biden is zelf een pedofiel. En die wordt door Steve de Bruin de handen boven het hoofd gehouden. Dat is een pedofiele kofferkrant. Een pedokofferkrant. Nou, het is toch ongekend dat dat het leesvoer is van die dominees. Daar worden ze niet door vergiftigd. Ze zijn al vergiftigd en daarom lezen ze het. Maar dan krijgt Gods volk een hart onder de riem. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op, uw allerheiligst geloof. Dat is op de Petra, geworteld op de rots der eeuwen. In wie geen schaduw nog omkering is. Gelijk ook in de gelijkenis van de dwaze en wijze bouwer. Getekend wordt, bouwt gij uzelf op de rots. Bouwt gij uzelf, dat is geen mensenwerk. Dat is geen mensenwerk, maar het geloof is ook werkzaam. Als we eenmaal op die rots geplant zijn, dan is het geloof ook werkzaam om op die rots te blijven. Om te volharden in de leer van de apostelen en profeten. En in de leer van Christus. En die niet te overtreden. Want dat is het ergste voor Gods volk, dat Gods naam om hunnentwil gelasterd wordt als zij die leer overtreden. Dat is in onze dagen helemaal niet meer te sprake. Dit rapport, dat bestaat alleen maar uit menselijke uitlegging, valse exegese van de schriften. En dat betrekken ze allemaal op sodomieten. Die spatten hun schande op als dwalende sterren. Dat zegt mij hier Gods woord. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, niet op een geïsoleerd geloof, maar op dat levende geloof in Christus. Dat is de leer van Christus. Biddende in de Heilige Geest om uzelf te bewaren in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ik heb al gezegd, dat ziet ook op de wederkomst van Christus. Want we hebben van de week over de hemelvaart gepreekt, Hemelvaartsdag 2024. En de hemelvaart van Christus kondigt zijn wederkomst aan. Dat zeggen die engelen ook, die twee engelen. Wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus die gij hebt zien heen varen, zal alzo ook gelijk op die wolken wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar Gods volk mag de wederkomst van Christus met blijdschap tegemoet zien, met een sterk verlangen, geloofsverlangen, ten eeuwige leven. En dan eindigt de apostel niet in overgeloof, maar gaat hij weer over in de vermaning. En ontfermt u wel over enige onderscheidmakende. We moeten altijd onderscheid maken wat door de godsdienst op ene hoop gegooid wordt. Want Gods volk is niet geoorloofd om het kind met badwater weg te werpen. Nee, absoluut niet. Dat is bestraft en vermaand enige uit barmhartigheid en medelijden over hun zwakheid. Want dat is wel een verschil of het profaan bedreven wordt of zwakheid. Nou heb ik het niet over sodomie, want dat wordt niet uit zwakheid bedreven. Dat is allemaal onzin. Daar is een mens 100% schuldig aan en die worden in dit rapport getekend als slachtoffers. Kunnen er niks aan doen. God is de schuld. Dat is het, dit rapport. Wordt niks anders dan God en Christus de schuld gegeven. En ontfermt u wel over enige onderscheidmakende, want een mens kan verstrikt zitten in allerlei wind van leer. En als je dan van de Heere geleerd bent en je ziet dat veroorzaakt is door onkunde, ja, dan moet je eigenlijk medelijden hebben. Namelijk die uit zwakheid zondigen en niet moedwillig. Zie je, de kanttekeningen maken daar ook onderscheid in. Als het niet moedwillig wordt bedreven, maar een ziel weet zich geen raad om zich daarvan te ontworstelen. Als je dan vanuit de liefde zo'n broeder pastoraal bezoekt en je mag hem wijzen op de enige weg der zaligheid. En hem bestraffen, want die liefde gaat in dit formulier zonder bestraffing. Dan denken ze dat bestraffing bestaat uit haat. Zo is dit rapport samengesteld. Maar Gods woord verandert toch niet. Dus dat is de troost voor Gods volk. Je kan ervan maken wat je ervan maken wil. En alle zonden worden daarin gebagatelliseerd. De meest gruwelijke zonde. Een mens die wordt gezet op de hoogste posten in de kerk. Terwijl je nog onder de wet verkeert. En ze weten het hoor. Ze weten het. Maar ze handelen uit angst. Want ze hebben de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan. Omdat ze niet vervolgd zouden worden. Kijk dan eens naar die Finse parlementslid. Die vrouw. Die neemt het op voor de ere Gods. Ja, nou ontfermt u wel ziende op uzelf en dat u geen oordeel vallen, dat je eigen daar niet over verheft, wel enig onderscheid makende. Je moet goed verstaan, je komt er vanzelf wel achter of zo'n ziel gewillig is om daaruit verlost te worden uit die strikken des duivels. Of dat hij zijn eigen verzet, zijn haren recht overeind zet en je woorden met vijandschap bejegend. Dat komt zelf openbaar of dat nou profaan is of uit onkunde. Maar behoud anderen, namelijk die moedwillig en hardnekkig zijn, door vrezen en grijpt hen uit het vuur. Grijpt hen uit het vuur, dat is trekt hen zonder vertoeven uit het openbaar gevaar van de zaligheid te verliezen gelijk men doet als iemand in het vuur gevallen is. Want een bekeerde zondaar is als uit het helse vuur getrokken. Ja, dat wordt ook gezegd van Jozua de hoge priester. Als de duivel aan zijn rechterhand staat en hem beschuldigt en hem wijst op zijn vuile klederen. Dan zegt de engel, dat is Christus, is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Daaruit bestaat de waarachtige bekering. Wordt kerkbreed gelogend. In die weg hoeft het niet meer. Het is allemaal liefde, humanisme. En liefde zonder recht is geen liefde. Is geen ware liefde. Dat is allemaal op zijn best gesproken humanisme. En daar kom je voor eeuwig mee om. Maar behoud, dat is zoek ten te behouden met goede vermaningen. En dat moet ook straffe vermaningen zijn. Straffe vermaningen zijn ook goede vermaningen. Want openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Kijk, daar heb je het. Daar heb je zo'n goede vermaning. Namelijk, die moedwillig of hardnekkig zijn. Ja, als ze daarin volharden, dan moet je het uiteindelijk laten gaan. Dan zeg ik, ik ben vrij van uw bloed. Als je wel ziet dat ze zich niet willen bekeren en dat ze zich des te meer verzetten tegen de leer van Christus. En haalt ook de rok die van het vlees is bevlekt. Dat is niet alleen de onkuisheid en andere zonden zelf, maar ook wat daarmede enige gemeenschap heeft. Hoor je het? Dus als steek je maar een vinger naar degene waarin dit rapport voor gepleit wordt, dan word je al onder het oordeel gezet volgens Gods woord. Maar haat ook de rok, dus wat hun goed spreken onder de mantel van liefde, van verrotte liefde, dat zegt Judas dat je die moet haten. de rat. Nou, ik zal er niet om mijn eigen uitleg eraan te geven. Dat zijn allemaal keurige mensen, allemaal keurige kerkmensen, allemaal keurige geklede kerkmensen. Maar als die zich bevlekken met die gruwelijke zonde, dan moet je ze ook haten. Niet die mensen op zich. Maar daar kan je ook geen familiaire omgang mee hebben. Daarvoor geldt ook, ontvang ze niet in uw huis. Want de ken met die rok wat gepaard gaan, die lange gewaden. We hebben het ook in Amerika wel die mormonen ter kerke zien schrijden. En het leken wel refo's. Ze zagen er keurig uit, zelfs vrouwen hadden hoeden op. Maar dat was allemaal van de duivel. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Wij struikelen alle in velen. Maar het gebed moet zijn, wil mij voor struikelen behoeden. Voor vijands last en vreselijk woede. Zelfs voor struikelen. Dan moet het gebed zijn om daarvoor bewaard te blijven. Want dat is niet tot Gods eer als we in de zonde struikelen. En we struikelen in velen. Dat zegt diezelfde apostel Johannes. Maar de Heere bereidt ons voor. De Heilige Geest bereidt ons voor. De middel van zijn geroepen knechten. Om ons onstraffelijk voor te stellen. Voor zijn heerlijkheid in vreugde. Om de Heere onstraffelijk te mogen ontmoeten. Ja. Nou. Het leven is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Dus al kom je laat op de die moordenaar aan het kruis had geen tijd van voorbereiding meer. Nee. Daarom kleeft hij geheel aan Christus. Dat was zijn voorbereiding. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, want ik heb het af laten weten. Ik heb het voor eeuwig af laten weten. Gedenk mijner. Nou, als dat je gang is naar het avondmaal, naar de heilige tafel, dan laat de Heer zich niet onbetuigd. Want die gang, dat moet ook een rechte gang zijn natuurlijk, hè? De gang naar het avondmaal. Dat is niet voor de geverfde Izebels is dat ingesteld. Daar heb Christus zijn bloed niet voor gestort. Nee. Nee, je moet wel kennis hebben aan het reinigende bloed van Christus. Ja. En hoe heb je daar kennis aan? Door de woorden van de Heer zelf in de toepassing, door de belofte des Vaders, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Als je daar nog geen kennis aan hebt, dan mag je wel aan het avondmaal, als je Christus kent, want dat hebben we u uit Gods woord bewezen, dat de discipelen uit Efeze nog geen kennis hadden aan de Heilige Geest die op de Pinksterdag is uitgestort. Wel krachtens de wedergeboorte, maar niet krachtens Pinksteren. Nou, dat kan verschillend liggen. En degene die het woord hebben te preken, die moeten daar wel kennis aan hebben, want anders kun je het woord niet uitleggen. Want de Heilige Geest is de uitlegger. Hij is niet alleen de schrijver, maar hij is ook de uitlegger. En om de volle raad Gods te preken, dan moeten we in die Pinkstergeest delen. En dat is ook naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. Nou, wat dat betreft, ik lees veel in de geschriften van Kolbrugge, dat verveelt me nooit. Ik zeg niet dat nou aan alles met hem meegaat, dat is ook ongezond. Maar dat is met recht een dokter in de theologie te noemen die er in onze dagen niet meer zijn. Nou, absoluut niet meer. Nee. En als je onderwezen wilt worden, lees de geschriften van Kolbrugge, Huntington en alle die achter het geheim van de wet zijn gebracht, want met name Kolbrugge en Huntington, die kenden dat uit ervaring. Ik ben door de wet gestorven. De meeste Puritijnen kenden dat niet, hoor. Nou, en dat bewijst Kolbrugge ook, hè, dat ze de wet weer naar een achterdeur hebben binnengehaald. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid en vreugde. Dat is wat hier geschreven staat. Dit schijnt gezegd te worden ten opzichte van de onreinigheden der wet, naar welke al wat iets onreins aanraakt, zelfs ook onrein gehouden werd. Ja, dat geldt in het Oude Testament. Want die bloedvloeiende vrouw, die mocht naar de wet van Mozes Christus niet aanraken. Maar de Heere laat het geschieden opdat hij haar onreinheid over zou nemen. Hij laat het geschieden. Hij wist al dat ze kwam. Hij zag het al van eeuwigheid. Je moet niet denken, als de Heer Jezus vraagt, wie heeft mij aangeraakt, dat hij dat niet wist. Hij is alwetend. Hij heeft die vrouw van eeuwigheid uit haar huisje zien komen. Ja, en hij moest daar voorbij gaan. Want dat was een uitverkoren gat. En ze kreeg meer als haar lichamelijke genezing. Ze kreeg de zaligheid erbij. Niet als een extra, maar als hoofdzaak. Dus als je besmet weet met onreinheid en we zijn onrein. En ook na ontvangen genade is dat doorgaans de inleving. Zoek het in het reinigende bloed van Christus, want het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat wordt ook beleden aan het avondmaal. Dat is geen bekeringstafel. Als je daar geen kennis aan hebt, dan mag je daar niet zitten. Nee, dan moet je kennis hebben aan de vergeving der zonde, het kindschap Gods, het eeuwige leven. En daarin bevestigd worden. En niet als grote bevestigde christenen. Nee, het is een ellendig en een arm volk in zichzelf. En daarom betrouwen ze op de naam des Heren. Omdat ze niets anders in deze wereld hebben om op te betrouwen. Want mensen zijn zulke bedrieglijke wezens. En zo hebben ze zichzelf leren kennen. Te steunen op mansbenen wil God geen hulp en heil verlenen. En de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij de heerlijkheid en majesteit en kracht en macht. Bij de nu en in alle eeuwigheid. Amen. En daarvan krijgt Christus nu al eeuwig de eer door de triomferende kerk. Maar ook aan deze zijde van het graf door de strijdende kerk. En de Heere Jezus, de naam van de Heere Jezus, werd groot gemaakt. Nou, daar zorgen ook al die beproevingen, al die vijanden voor. Want alles moet in het leven van de kerk medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus de vijanden moeten meewerken, de duivel moet meewerken. En dat schijnt allemaal tegen te werken. Want dat is ook de bedoeling van de vijanden en de duivel. Om Gods volk tot zonde te verleiden. En door allerlei lastenpraat rond te strooien. En die is nog zeer sterk werkzaam, die duivel. Het wordt alleen maar heviger. En de duivel, die heeft zijn trawanten bij duizenden miljoenen op deze wereld. En wat er nou gebeurt in deze wereld, de kerken zwijgen over die holocaust van die killervakking. Hoe kan je daarover zwijgen? Hoe is het in de wereld mogelijk dat dat doodgezwegen wordt? Angst, angst. En die angst gaat over lijken, letterlijk. Gaat over lijken. Dan moeten wereldse professors en doktoren in de bressen gaan staan om de mensheid te waarschuwen. En al die kerkmensen laten zich niet waarschuwen, want die hebben maar één religie om de overheid in al het kwade te volgen. En dat noemen ze gehoorzaamheid. En God mag toekijken en tevreden zijn. Maar daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. De kerk is geroepen om de overheid tot de orde te roepen. Zoals Paulus gedaan heeft voor Festus en voor Agrippa. Gij beweegt mij bijna een christen te noemen. Nou, het kan geen ene westerse leider meer zeggen. Want hen wordt niks meer aangezegd. Ze hebben vrij spel. De kerken hebben zich sectarisch verklaard. En een politieke partij in het leven geroepen. En dat is de ondergang van de kerken gebleken. En nou haalt de Heer die ene vrouw er nog uit. Ik ga alleen af wat ze gezegd heb en waar ze in volhardt. Want ze werd ook gevraagd om haar getuigenis te herroepen. Ze zegt dat doe ik pertinent niet om de woorden van Paulus van Gods woord te herroepen. Dat is toch wel een kenmerk van echtheid. Want er staat straf, gevangenisstraf op en ze herroept het niet. Nou, dan kun je toch je hoed voor afnemen. Ze hebben heel dat de reformpriesterschaar te schande gezet. Omdat ze dat allemaal als stomme honden kunnen verzwijgen. Wat er door de kerk, wat er door de levende kerk altijd getuigenis van afgelegd. Hier Judas. Hij schuift het met ene grote sjofel aan. Zoals Gideon gedaan heeft met de afgodische bossen en afgoden en beelden. Voordat hij strijd aanving, moest hij dat eerst vervullen. Nou, dat is recht. Dat is na Gods orde. Dat is na Gods orde. Mozes heeft precies hetzelfde gedaan. Hij heeft altijd de afgoderij aan stukken gehakt. Voor het aangezicht des Heren. En dat zie je ook in het leven van de profeten. Het leven van de apostelen. Het leven van de kerkvaders. Het leven van de reformatoren. Die hebben altijd gestreden tegen de roepende zonde. Van kerk, staat, land en volk. Nou, dat werd in Calvijns dagen nog zeer gewaardeerd. Want door de straffe prediking van Calvijn heerste er law en order. En dat leek de overheid, want Calvijn was voor hun een grote steun. Omdat hij de bevolking law and order inprentte. Naar het woord, naar het woord. En ketters zoals Servet, die werden ter dood gebracht. Johannes van Oldenbarneveld werd ter dood gebracht. Mensen, dat is helemaal weg. Dat vinden ze zo wreed. God is een vrede God, want dat willen ze eigenlijk zeggen. En als je goed luistert, dan hoor je ze dat zeggen. Ze zijn zwanger van de vijandschap, jegens God en zijn gezalfde koning. Allemaal met evangelische woorden verpakt. Maar het ware geloof en de Heilige Geest prikt daar dwars doorheen. Het is allemaal geveinsd. En de zonden worden gekerstend. En als dat in het geding is, dan wordt het bloed van Christus vertreden. En als jij je daar schuldig aan maakt, dan is de verdoemenis je deel als je eigen niet bekeert. Ik kan het niet verzwijgen, ik kan er ook niet wat anders van maken om het te verzachten, nee. Nou, Judas die is nog straffer als wat ik vanmorgen gezegd heb. En daarom werd ik daarbij bepaald dat degene die gelijk Sodom en Gomorra hoereerd hebben of hoereren, ander vleesje nagegaan. Nou, die steden zijn al tot een voorbeeld voorgesteld, dragen de straat des eeuwige vuurs. En zo zal het ook vergaan, alle die daarin wandelen. Ja, ook degene die zeggen het is in onze dagen niet meer zo erg als Sodom en Gomorra. Nou, dat zijn nog grotere vloeken dan de duivel ooit kan voortbrengen. Als je dat beweert, want een apostel Judas stelt het op gelijke voet. En stelt ook dat oordeel wat God over Sodom en Gomorra heeft gebracht, ook over degene die in die weg gaan, hunzelf en anderen daarin verderven. En verwerpen de heerlijkheid en lasteren de heerlijkheden. Verwerpen de heerschappij. Ja, de heerschappij van Gods woord. De autoriteit van Gods woord, want dat is het ook. Hoor. Dan verwerp je de autoriteit van Gods woord. Dan verwerp je de tucht. En dan verwerp je God. Want God is een God van tucht. Van vermaning, van bestraffing. En dan worden Gods kinderen al gekastijd. Omdat ze geen bastaarden zijn. En als je bastaard bent, dan word je niet gekastijd. Dan word je de mader zonde volzondige. Zo is dat opgetekend in Openbaring 14. En dan moeten de goddelozen, waarvan Judas zegt, die tevoren opgeschreven staan, goddelozen die de genade Gods veranderen in ontuchtigheid, dan moet je de maat der zonde volzondigen, totdat de engel wordt uitgezonden van Gods wegen om die oogst te maaien en in te zamelen en het kaf te verbranden. En dat is allemaal kaf. Dat is allemaal kaf. Zo is Nineveh ook vergaan. De tweede keer, later, lang na Jona. Kunt u lezen in Nahum, de profeet Nahum. Ander geslacht. Hebben alle zonden weer bedreven. Die God verboden had in zijn woord. En die zijn met Sodom en Gomorra vergaan. Als wij deel wensen te nemen aan het heilig avondmaal. Dat nooit die vermaning terzijde geschoven kan worden. Want daarin wordt Gods volk gesticht. De Heere bestraft, kastijdt zijn kinderen tot hun nut. Want de Heer heeft zijn volk niet over voor de godsdienst. Nee. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit en kracht, macht, bij de nu in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Heere, uw woord is weer gesproken en gepredikt. Gelezen en verklaard. Naar de mate des geestes, zoals gij het ons geleerd hebt, maar dat we daarin mochten opwassen, want in Gods woord opwassen, in het allerheiligst geloof opwassen. Oh, daar is geen plafond in. En straks zal het geloof overgaan in een schouw. Om u te zien in uw schoonheid in dat vergelegen land. Heren, bereid ons voor en toe. Want het heilig avondmaal ziet ook op de bruiloft des lams, op het hemelleven. En daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Oh, dat we ziek mochten zijn van onszelf. Heel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar de apostel zegt: ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen. Van dat zesde vers van Psalm 53. Och daal het heil uit Sion spoedig neer. Voor Israël als God zijn volk uitleidde. En banden red zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Zesde vers van Psalm 53. Oh. wat dan zijn in vrede ontvangt, met biddende harten te zegen de zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.